De eerste vraag, pak ik zomaar willekeurig, is bekering, Gods werk. Maar de mens heeft een vrije wil om te komen of niet. Achteraf zul je toch altijd moeten zeggen dat het Gods trekkende liefde was die ons deed komen. Even dit, ik heb het woord vrije wil niet gebruikt, dat hebt u gebruikt. En de reden waarom ik het zou vermijden is omdat zoveel mensen daar nogal allergisch op reageren. Dat gaat heel diep. Dat is grappig, dat zijn we ons zo niet bewust. Maar er zijn theologische discussies die hebben wij met de moedermelk ingedronken. Augustinus en Pelagius hebben daar al over gevochten. Sommigen van u hebben daar ter dege over gehoord op catechisatie. Dat hebben de evangelische nou weer niet. Maar Pelagius zat dan met die vrije wil en Augustinus was er op teugen. Toen kregen we dezelfde discussie tussen een Duitser en een Rotterdammer. Wie was dat? Wie zegt u? Luther en Erasmus. Zie je wel, goed onderlegd volk. Luther en Erasmus, ja, de libero arbitrio, over de vrije wil en over de geknechterwil, antwoordde Luther daarop. Dus het woord vrije wil heeft al een heel oude belasting. En ik gebruik dat soort belaste termen dan niet. Want vrije wil, vrij is ook wel een beetje erg sterk. De mens is in de zonde gevallen. De mens heeft ook een zondige wil. Dat was het argument van Augustinus en dat was ook het argument van Luther. Een zondige wil. Zo vrij is die mens helemaal niet hoor. Daarom sprak Luther van een geknechte wil. De mens heeft een wil, dat had hij goed geleerd. Hij zei ook, ich bin von Occams Schule. Ik ben uit de school van Occam en dat was een bekende Engelse theoloog van een paar eeuwen voor hem. Die juist de wil van God, maar ook de wil van de mens heel sterk op de voorgrond had gesteld. Dus Luther wist heel goed van de wil van de mens, ook Augustinus. Van dat stok en een blok, dat zouden ze ook weer overdreven gevonden hebben. Ze wisten heel goed van de wil van de mens. Maar ze wisten dat die wil een geknechte wil is. Een zondige wil. En daarom moet je ook voorzichtig zijn, evangelische zijn daarin soms veel te makkelijk. Maar dat komt ook omdat ze zo evangelisch zijn, dat moet u ook even goed begrijpen. Ze praten heel veel met zondaren en ze leggen dat op het geweten van die zondaar. Denk Tom, je moet een keuze maken voor de Heer Jezus. Je kan zo niet verder gaan, dan ga je voor eeuwig verloren. Dus hoe evangelischer mensen zijn, des te Arminiaanser zijn ze. Dat moet u zo even vergeven. Want al die mensen die zo anti-Arminiaans zijn, dat zijn meestal niet zulke beste evangelisten hoor. Sorry dat ik het nou even zo zeg hier. Dat zullen u ook moeten toegeven. Het zendingswerk is daar maar matig ontplooid. En dat is ook begrijpelijk. Dus als je heel veel met zondaren te maken hebt, dan leg je veel nadruk erop op de wil van de mens. En dat doet hier Jezus ook. Ik zei het u straks, laatste bladzijde van de Bijbel. Wie wil, nemen het water, komen en nemen het water des levens om niet. Dat is een uitnodiging. Maar die uitnodiging is afhankelijk van je wil. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, vers 17... Indien iemand mijn wil doen wil... die zal van deze leer erkennen of ze uit God is of niet. En nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat zegt hij wel, maar... ja, maar zo moet je niet met de schrift omgaan. Dan ga je vanuit je eigen leer, die heel sterk eenzijdig is... die wil van de mens dan wegpoetsen. Maar de Heer Jezus zegt, als je het wilt... dan zul je wel degelijk inzien dat mijn leer uit God is. Dus hij maakt dat afhankelijk van de wil van de mens. Maar even zo goed zegt de Heer Jezus, een hoofdstuk eerder in Johannes 6. Niemand komt tot de Vader, tenzij de Vader hem trekt. En dat is ook waar. Dat is ook waar. En wanneer gaan we nou eens leren om die twee dingen rustig naast elkaar te laten staan? In hetzelfde Johannes 6, je komt toch elke keer weer bij het Johannes-evangelie uit. In hetzelfde Johannes 6 staat ook, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En ik vind het een vreselijke leer als je mensen wijs maakt dat ze, als ze tot de Heer Jezus zouden komen, dat zeer riskant is. Want ze zouden zich eens wat kunnen verbeelden en met een gestolen Jezus de hel ingaan en alsnog verloren gaan. De Heer Jezus zegt, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En hetzelfde hoofdstuk zegt hij, niemand kan tot de Vader komen tenzij de Vader hem trekken. Of niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Het zijn twee kanten van de waarheid. Wanneer gaan we nou eindelijk eens leren om die twee kanten te laten staan naast elkaar? Ja? U moet het nog niet verder vertellen en ik hoop dat u de volgende keer toch gewoon blijft komen. Maar als je het mij vraagt, dan hadden Arminius en Gomarus allebei ongelijk. Oh, Nu zaai ik hier revolutie in deze zaal. Maar dus hadden ze ook allebei een beetje gelijk. Dat heb je vaak toch. Als mensen ruzie maken met elkaar, als je goed bekijkt, dan drijven ze het allebei op de spits en ze hebben allebei ook wel een beetje gelijk. Dat vind ik wel hoor. Maar goed. Maar u hebt ook gelijk, u de vraagsteller. Achteraf zul je toch altijd moeten zeggen dat het Gods trekkende liefde was die ons deed komen. 100% waar. En het blijft ook 100% waar dat als u niet gekozen had om naar de Heer toe te komen, dan was u er niet gekomen. Daarom zegt zelfs de Dordtse leerregels, die toch wel erg homeristisch is, zeggen zelfs de Dordtse leerregels dat mens als hij verloren gaat, dat dat niet Gods schuld is, maar de schuld van de zondaar. Dat is ook waar. Dus die balans zit ook in de Dordtse leerregels gelukkig wel degelijk. Niet helemaal zoals ik het zou willen, maar wie ben ik? Het blijft allemaal maar menselijke pogingen om de waarheid in het vat te gieten. In Psalm 68, vers 14, berijmd staat: uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Dit staat niet in de onberijmde psalm. Hoe kan de berijming bijbels worden gefundeerd? Ja, ik zou zeggen, dat is uw probleem, mijn probleem niet. Ik vind het aardige dat in de opwekkingsbundel zo ontzettend veel psalmen staan. Als ze een tijdje opwekkingslieder hebben gezongen, dan zijn er wel eens iemand die zegt: laten we nou eens psalmen zingen. Dan zeg ik, wat hebben we dat de hele tijd gedaan? Maar dat bedoelen ze de berijmde psalmen van 1773. Terwijl we dan net de hele tijd onberijmde psalmen hebben zingen. Want een groot deel van die liederen in de opwekkingsbundel zijn onberijmde psalmen. Nou, daar kun je nooit een buil aanvallen. Als je gaat berijmen, dan komen daar menselijke rijmelarijen bij. Ja, ik weet er nog wel een paar. Psalm 87, bij Israël ingelijfd. Nou, daar wil ik nog wel eens een robbertje over vechten, figuurlijk gesproken. Dat staat niet in de onberijmde psalm en het is ook niet bijbels. Leest u mijn boek Israël en de Kerk? Ligt het er? Als ik een boek noem, hebben ze het er nooit bij. Maar dat, Zuster Elbers, Israël en de Kerk, ligt dat erbij? Ze weet het niet. Nou, als u het wil weten, kunt u het straks opzoeken. Daar heb ik een robbertje gevochten met deze onberijmde psalm. Goed, nou, maar dat is natuurlijk talloze. Door de berijming moet je woorden gaan zoeken. Je hebt rijmwoorden nodig. En heel vaak is dat goed afgelopen. En soms ook niet. Het blijft maar mensenwerk. Maar het helpt je als je dat nou weer ziet. Als je ziet dat je vertaling mensenwerk is. Wat voor vertaling het ook is. Zelfs de Statenvertaling. En als je nou ziet dat de berijming mensenwerk is. Waarbij die van 1773 een stuk beter was van Dateen. Maar in 1773 waren er heel wat mensen in de Neder-Duits gereformeerde kerk, zoals die toen nog heette, die van die nieuwe psalmen niks moesten weten hoor. Dat was maar een nieuw lichterij. Die mensen die hebben daar net zo tegen geageerd als vandaag tegen het liedboek gebeurt. En die hielden het bij de psalmen van Dateen. Ik heb hen laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is, dat er hier en daar nog een enkele gemeente in ons land is, het zal op de Zeeuwse eilanden zijn, die de psalmen van Dateen nog zingen. Klopt het? Er wordt geknikt. Het is nog zo. Dat zijn de ware getrouwen, nietwaar? Heerlijk, wat zijn mensen toch boeiende wezens, weet u dat? Interessant. Nee, dan vind ik 73 heel wat beter dan Dateen. Wat ik ervan gezien heb, dat is rijmelarij. Maar dat was toen ook maar weer, dat moest hals over kop, vlug, vlug, vlug. Dateen, dominee Petrus Datenus heeft dat toen snel in elkaar geraffeld. En dat was krukkig werk, maar het was goed voor die tijd, want men had niks anders. En toen kwam 1773, nou dat is een monument in onze Nederlandse taal. Ik vind het heerlijk om die oude psalmen te zingen. Ik krijg ook weinig de kans natuurlijk als evangelische broeder. Maar Dateen, maar dat is zo typisch in een mens vasthouden aan Dateen. Nou ja, ik probeer het maar niet te begrijpen. Een andere vraag. Ik moet even mijn Bijbel weer pakken. Hoe verhoudt zich wat ik vanavond geciteerd heb enkele malen uit Efeze 2... Daar lezen wij immers: toen u dood was in uw overtredingen en zonden, zo staat het hier. Hoe verhoudt zich dat tot Romeinen 2, vers 14 en 15? Want wanneer de volken die geen wet hebben van nature de geboden van de wet doen,
Dan zullen deze die geen wet hebben, dan zijn deze die geen wet hebben zichzelf tot wet. En zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat. Terwijl hun geweten medegetuigd en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen, ook verontschuldigen enzovoort. De gedachte van de vraagsteller, dit was de mondelinge vraag, is... Aan de ene kant staat er wel dood en overtredingen en zonde, maar in dit vers kun je toch zien dat er best iets goeds is in de mens. Want daar zijn volkeren, heidenen, die van nature de geboden van de wet doen. Ja, het probleem is, dat staat er niet. Wat Paulus hier aan het doen is, is te laten zien dat de mensen geen verontschuldiging hebben. Want elk mens beschikt niet alleen over het getuigenis van Gods schepping, hoofdstuk 1, maar ook over het getuigenis van het geweten, Romeinen 2. Maar wat Paulus hier niet zegt, is dat er ook daadwerkelijk zulke heidenen zijn. Hij stelt een mogelijkheid. Als die mensen, ook al kennen ze de wet niet, doen wat die wet eist vanuit hun eigen natuur, dan zijn ze zichzelf tot wet en tonen ze dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat. Hij zegt dus niet dat er zulke heidenen zijn. B. Al zouden zulke heidenen er ooit geweest zijn, dan durf ik, al staat dat hier niet erbij, u te verzekeren dat dat alleen kan door het wederbarende en vernieuwende en verlichtende werk van de Heilige Geest. Er is geen mens die van nature de werken der wet doet. Wat u ten derde moet bedenken, ik had het er net met een ander over in de pauze, wat u wel moet bedenken is, dat dat ook niet betekent dat mensen constant de 10 geboden overtreden. In de letterlijke zin van het woord, wel naar de geest, dat wel, maar niet naar de letter. Niet elke ongelovige is een voortdurende overspeler in de letterlijke zin van de 10 geboden. Wel in de geestelijke zin, zoals de Heer Jezus dat in de bergreden uitwerkt. Niet iedereen is een dief. Daar zijn ongelovige mensen die heel wat meer aan naastenliefde en concrete naastenliefde in de vorm van aalmoezen, diaconaat, armenhulp enzovoort, in de derde wereldlanden enzovoort, die veel meer daaraan doen dan heel wat christenen. Daar is nog iets van de glans van de eerste mens, zoals God die oorspronkelijk heeft geschapen, overgebleven. Abraham Kuyper zou dat noemen de algemene genade van God. Daar is nog een bewijs dat er iets van algemene genade is. Dat is niet de bijzondere genade waardoor een zondaar tot Christus geleid wordt, maar de algemene genade die God geeft opdat de wereld niet door de verdorvenheid van de mens totaal in elkaar stort. Er is nog heel veel moois en heel veel goeds. We hebben een ongelovige regering, daar mag ik trouwens niet eens van allemaal zeggen. Daar zijn ook kerkmensen bij, dus dat laten we nou maar. Maar het is niet een uitgesproken christelijke regering. Maar dat wil toch niet zeggen dat die mensen alleen maar slechte dingen doen? Ze doen elke dag een heleboel goede dingen om dit land in goede banen te leiden. Naar het inzicht en naar de vermogens die zij hebben. En zo zijn er heel wat mensen die goede dingen doen. Dat is niet omdat het zulke beste brave mensen van zichzelf zijn. Als het daarover gaat, zijn zij dood in overtredingen en zonden. Maar het is Gods genade dat hij gebruik maakt ook van de goede eigenschappen en de goede talenten van deze mensen. Ik noemde nou als voorbeeld de regering. Van de talenten van deze mensen om dit volk in stand te houden. Dat is Gods algemene genade. Nou, die drie punten zou ik dus als kanttekening hierbij plaatsen. Om dus uiteindelijk dat woord van Paulus in Efeze 2, dood in overtreding en zonde, voluit te laten staan. Het betekent dus niet samenvattend dat ongelovige mensen alleen maar lelijke dingen doen. Misschien moet ik daar nog één klein toelichting bij geven. Alles wat ongelovigen doen is zonde in die zin dat het niet gebeurt vanuit gehoorzaamheid en liefde jegens God. In die zin is alles wat ze doen zonde. Ik zeg dat ook omdat heel veel mensen op catechisatie toch in de problemen komen als ze leren dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De reden waarom ze dat niet goed snappen is omdat ze zoveel ongelovige mensen kennen die een heleboel goede dingen doen. En dat weten ze dan niet goed met elkaar te rijmen. Het antwoord is, een ongelovige mens, alles wat hij doet is zonde, omdat het niet gebeurt uit gehoorzaamheid en liefde jegens God. Maar dat wil niet zeggen dat hij zondigt in die zin dat hij alleen maar lelijke dingen doet. De meeste politieagenten in Nederland zijn ongelovig, maar ze doen een hoop goede dingen. Nou, zo zou ik nog thuis. De meeste verpleegkundigen zijn ongelovig, maar ze doen ontzettend een hoop goede dingen.
En die goede dingen zijn niet hun verdiensten. Het brengt ze geen stap dichter bij de hemel. Ik zou het veel liever, ik vind het toch wel een aardige term van Abraham Kuyper. Ook kun je er ook weer heel veel op afdingen. Zeker de algemene genade van God kunnen noemen. Dat hij ook van de talenten van deze ongelovige mensen gebruik maakt. Om wel te doen. Maar datzelfde wel doen is horizontaal gesproken wel doen, maar niet verticaal gesproken. Verticaal is alles wat we doen zonder als het niet gebeurt uit gehoorzaamheid aan God en uit liefde jegens God. Maar dat geldt ook voor de gelovige mens. Ten slotte, die mooie vraag heb ik voor het laatst bewaard. Wat is Gods heerlijkheid? Hoeveel tijd heb ik nog, Jan? Voor deze omvattende vraag. Maar elke moeilijke vraag kan ook kort beantwoord worden. Heerlijkheid is... Ik heb een Engelse vriend die zegt, dat is displayed excellency. Kunt u daar wat mee? Dat betekent, excellency betekent voortreffelijkheid. Displayed betekent tentoongespreid. Dat betekent dus, je kunt het in het Hollands klinkt dat niet zo mooi, tentoongespreide voortreffelijkheid. Maar het betekent, alles wat in God is, is voortreffelijk. Dat is eigenlijk ook de mooie betekenis van dat woord deugden. Gods deugden verkondigen, 1 Petrus 2 vers 9. Dat betekent Gods voortreffelijkheden. Alles aan God is voortreffelijk. Hij is voortreffelijk in zijn liefde, in zijn heiligheid, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn gerechtigheid enzovoort. Waar die gerechtigheid, die heiligheid, die liefde, die barmhartigheid enzovoort aan het licht treden, daar wordt God verheerlijkt. Je kunt het elke keer op een andere manier zeggen, maar het komt elke keer op hetzelfde neer. Waar de glans van die gerechtigheid, die heiligheid, die liefde zichtbaar worden, daar wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. Gods heerlijkheid is de glans die aan al die eigenschappen van God te vinden is. Want alles aan God is voortreffelijk. Waar God zijn voortreffelijkheid openbaart, wordt hij verheerlijkt. Wij, van onze kant, kunnen ook God verheerlijken. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Want je zou zeggen, verheerlijken, dat betekent dat wij aan Gods heerlijkheid iets toevoegen. Nee, dat kan het natuurlijk niet betekenen. Wij kunnen Gods heerlijkheid niet vergroten. Wat betekent het dan dat wij God verheerlijken? Het betekent dat wij die voortreffelijkheid van God uitspreken. En dan heb je weer displayed excellency. Voortreffelijkheid die aan het licht gebracht wordt. Hoe? In dit geval door onze woorden. We hadden straks over praise. Zeg nou maar in gewoon Nederlands lofprijzing, aanbidding. Wat houdt dat anders in dan Gods heerlijkheid uit te spreken, te bezingen, zijn voortreffelijkheden te loven? Dat is het mooie wat er ook staat in 1 Petrus 2 vers 9. We zijn een koninklijk priesterschap om de grote deugden, de deugden van God te verkondigen. In de nieuwe vertaling staat de grote daden van God, als ik me goed herinner. Vind ik niet zo mooi. Het gaat niet om Gods daden, het gaat niet om wat hij doet. Het gaat om wat hij is. Deugden vind ik ook geen goede vertaling, want dat snapt geen mens meer. Dus het blijft allemaal maar behelpen. Want wat is nou deugden? Dan denk je aan een deugdzaam iemand, braafheid. Dat soort klank heeft het. Maar de deugden van God, dat zijn al zijn voortreffelijkheden. En die mag je verkondigen, die mag je uitbazuinen in deze wereld. Daar wordt God over verheerlijkt. Overal waar mensen over zijn voortreffelijkheden spreken, wordt God verheerlijkt. Want dan komen die voortreffelijkheden van hem aan het licht. Nou, dat was het eigenlijk, wat ik had. Dus we zijn of vroeg klaar, of u moet zeggen, maar dit geeft mij de voortreffelijke gelegenheid nog eens een mondelingenvraag te stellen. Eigenlijk is dat een luiheid waar je niet aan toe mag geven. Maar het kan zijn dat iemand zo'n dringende mondelingenvraag heeft. Dat hebben we nog niet eerder gehad hier, geloof ik. Hè? Dat hebben we eens een nieuwigheid in 1999. Wie? Ja, dat overvalt u nu, hè? Ik vind dat de dominees dat ook maar moesten doen. Ik heb een keer een dienst meegemaakt, toen was de dominee klaar met preken en toen zei hij zo, wat vinden jullie er nou van? Ja. Maar die mensen waren erop voorbereid, die waren dat gewend, dus die begonnen meteen los te branden. Ja, dat zei je nou wel, dat gaat ook in zulke gemeenten gaat het ook altijd in de jij-vorm, dat is leuk hè. Ja, dat zei je nou wel, maar was het eigenlijk toch ook niet een beetje, ja, daar zit wat in, ja, dat is ook. Moet je jullie voorstellen in de gemeente? Na afloop vraagt de dominee gewoon, dan hoeft dat niet stiekem allemaal bij de koffie te gebeuren, gewoon open en eerlijk. En wat vonden jullie van de preek? Hoe antwoorden jullie? Je hoeft niet te prijzen, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de dominee stroop om zijn mond te smeren. Maar gewoon eerlijk, wat heeft het nou jullie gedaan? Vertel eens, wat deed het jullie? Wat heeft het bij jullie uitgewerkt? Nou, goed, maar nu vroeg ik alleen maar, heb je nog een vraag? Dus ik heb het jullie nog willen sparen. Niemand. Nou weten jullie het, als we nou weer tijd overhouden de volgende keer, dan kun je dat rustig doen.